brief aangekomen. En ik moet zeggen dat de eerste zegen is altijd voor jezelf als je de Bijbel bestudeert. Maar ik ben wel weer op de afgelopen weken opnieuw gegrepen door de ernst van Gods woord. Ook in deze brieven. En vanavond zijn we aangekomen bij de slechtste gemeente. De zevende gemeente en de slechtste gemeente. En moet je daar dan mee eindigen? Ja, omdat deze gemeente model staat voor deze tijd. Dus het is goed om ook daar in de Bijbelse lijn te handhaven. Nou, voordat ik wat achtergronden ga vertellen over die plek, laten we het gedeelte eerst een keer lezen. Vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mijn goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Nou, Laodicea, de kring is rond qua gemeentes. We zijn in Efeze begonnen en hier, dit is de laatste gemeente. Het ligt heel dicht in de buurt van twee andere gemeentes, van Colosse en van de gemeente Hierapolis. Het ligt in een vallei en dat ligt allemaal dicht bij elkaar, die drie plaatsjes. Het is een heel welvarende stad, waarschijnlijk de rijkste stad van de zeven kerken die we behandeld hebben. Dus waarschijnlijk de rijkste stad. De stad lag ook aan een kruispunt van drie grote karavaanswegen. Dus er werd heel veel handel bedreven. Er was heel veel levendige handel. Deze streek stond ook bekend om zijn zwarte schapen. En die liepen daar ontzettend veel. En er werd wol van gemaakt. En die wol werd niet geverfd. Dat was de mode daar, om ook in die zwarte kleding te lopen. Er was textiel en geldhandel was zeer belangrijk. Er was heel veel geld. Er waren ook banken en er werd in goud gehandeld. En dat stond ook bekend als heel zuiver goud. Er was ook een hele grote artsenschool. En daar waren ze gespecialiseerd in de ogen. En ze hadden daar ook heel wat medicijnen. Dus van heinde en ver kwam men daar naartoe om behandeld te worden. En het was regelmatig ook succesvol. Ze stonden daar goed onbekend. Wat lastig was aan die plaats, ze hadden geen eigen watervoorziening. Hierapolis, daar is ook een kerk. Maar dat is een plaatsje in de buurt. En daar hadden ze warm waterbronnen. En dat lag er ongeveer 9 kilometer bij vandaan. En ze hadden daar een leidingssysteem naartoe gelegd. En het begon dus warm in Hierapolis. Maar als het dan 9 kilometer verderop was, dan was het lauw. Een ander plaatsje in de buurt, Colosse, daar had men juist koudwaterbronnen. En die waren heel fris en ook heel lekker. Maar dat had men dus in Laodicea niet. Nou, al die steden, de meeste van die steden zijn wel een keer verwoest. Dat hebben we de afgelopen weken ook gezien. Nou, deze stad is na 60 na Christus, is deze stad ook verwoest door een aardbeving. Maar wat zagen we bij die andere steden? Dat ze hulp kregen van een keizer om de boel weer op te bouwen. Nou, deze mensen waren zo rijk, die konden hun broek zelf ophalen. En die hadden geen hulp nodig van de keizer. En er was zoveel geld in omloop. En ze wilden dat ook zelf doen. Ze wilden ook zelf hun broek kunnen ophalen. Ze wilden niet afhankelijk zijn. Dus ze regelden dat zelf. En ze hebben dat zonder hulp van de keizer weer opgebouwd. Wat was er aan religie? Nou, er was een keizercultus. En wanneer is deze gemeente gesticht? Nou, wij denken, als u even met me meekijkt in Handelingen 19 vers 10. Handelingen 19 vers 10. We hebben die tekst eerder gelezen. En het zou goed kunnen dat deze gemeente ook toen ontstaan is. En dat Paulus daar dus indirect ook invloed op heeft gehad. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden, dus ook hier, dat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel de Joden als Grieken. Dus uitleggers denken dat toen Paulus daar was, dat er misschien ook mensen uit deze plaats zijn geweest. Dat zou zomaar kunnen, want ze kwamen uit heel Azië. En dat die het evangelie hebben meegenomen en dat het zo ontstaan is. Dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen. Kijkt u even mee naar de Colosse, de Colossensebrief. De plaats Colosse lag er dichtbij. Daar is Paulus nooit zelf geweest, maar een man heeft deze gemeente gesticht en die man heette Epaphras. Als u even meekijkt in Colossenzen 1 vers 6 en 7. De meeste uitleggers denken dat Epaphras deze gemeente heeft gesticht in Colosse. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Nou, vele uitleggers concluderen uit deze tekst dat hij dus de gemeentestichter daar was, dat ze het van hem hebben geleerd. Nou, en als u dan even meebladert naar hoofdstuk 4 uit Colosse. En Colosse en Hierapolis en Laodicea lagen dus allemaal in die vallei redelijk dicht bij elkaar. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 16. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van Laodicea, van de Laodicensen gelezen wordt en dat ook u die uit Laodicea leest. Dus het was een buurgemeente en ze krijgen de opdracht om deze brief ook aan hun te laten lezen. Dus er was een uitwisseling. Dus het zou ook heel goed kunnen, dat denken uitleggers ook, dat Epaphras, zoals die deze gemeente gesticht heeft, dat hij misschien ook wel die gemeente in Laodicea gesticht heeft. Dat zou ook heel goed kunnen. We weten het niet precies, maar het lag wel dicht bij elkaar. En er was heel erg veel contact. Nou, dan gaan we terug naar Openbaringen 3. We hebben steeds gezegd de afgelopen weken dat een gemeente ook, dat je die ook aan een historische tijd moet duiden. Dat je dat steeds naast elkaar moet leggen. Nou, dit is de laatste gemeente en die staat model voor de eindtijd. Dus de tijd voor de gemeenteopname. Dus deze tijd. Dus deze tijd is de tijd van Laodicea. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een waarschuwing voor alle tijden. En kunnen we in alle tijden ons voordeel ermee doen. Nou, de vorige keer heb ik ook uitgelegd, in de keer daarvoor, dat je vier stromingen hebt. We hebben eerst een aantal gemeentes behandeld. En toen hebben we gezegd, die gemeentes die zijn gebonden aan een bepaalde historische tijd. Maar dat houdt dan ook op. Maar de laatste vier gemeentes, daar zijn stromingen uit ontstaan en die blijven bestaan tot de gemeenteopname en zelfs tot daarna. Nou, Thyatira, dat was het pausdom uit de middeleeuwen. Een donkere tijd met veel afgoderij. En Thyatira had invloed op de wereld. Hè? De pauzen waren ook heel invloedrijk naar het gebeuren in de wereld. Uit het katholicisme is het protestantisme ontstaan. Dus uit Thyatira is Sardes ontstaan. Het protestantisme is uit het katholicisme ontstaan in de reformatie. Dat begon heel positief, maar ook het protestantisme in algemene zin is lauw geëindigd. Ja, dat is die tweede stroming. Die derde stroming hebben we de vorige keer gehad. Dat is Philadelphia. Dat staat model voor een hele positieve gemeente. Denk aan de 19e eeuw. Na de tijd van de reformatie heb je opwekkingsbewegingen gehad, zendingsbewegingen gehad. Je had Moody, je had Finney, je had de Puritijnen. Je had een heel positief geluid. En er zijn heel veel goede dingen gebeurd in die tijd. En uit die opwekkingsbeweging, daar is een grote evangelische beweging uit ontstaan. En dat is dan Laodicea. En die stroming is uit de opwekkingsbeweging gekomen, is fanatiek en radicaal begonnen, maar eindigt lauw. Ja, eindigt lauw en dat zie je nu ook om je heen. We hebben een soort NCEV-CDA-christendom, om het zo te zeggen. Het is lauw, we zitten in een lauwe tijd. Dus zo kun je dat een beetje duiden. En we zitten nu dus, in die stromingen blijven bestaan. En nu kunnen we dus deze tijd juist ook duiden zoals Laodicea. Nou, wat is opvallend aan deze brief? Geen complimenten. Hadden we bij sommige andere kerken, waar ook veel kritiek op was, hadden we nog een groep binnen die kerk die zich trouw hield aan het woord. En die de naam van de Heer Jezus niet verloochende. En waarvan de kleren niet bevlekt waren. Hier wordt de totale gemeente aangesproken en zijn er geen uitzondering. Geen uitzonderingen. Dus waren er in die andere gemeentes nog een klein gedeelte die nog dicht bij de Heer Jezus bleef, dat komt hier niet aan de orde. Dus het is best een hele trieste tijd waar we in leven. Ja, dat is wat je hieruit kunt concluderen. Verder in Openbaring 1 vers 12 tot en met 20, daar ziet Johannes op Patmos de opgestane Heer. In zijn heerlijkheid en in zijn grootheid. Nou, hier stelt de Heer Jezus zich voor, maar legt hij geen link naar Openbaring 1, vers 12 tot en met 20. Dus hij legt geen rechtstreekse link met de opgestane Heer. En dat geeft ook iets aan van de afstand die is ontstaan tussen die lauwe kerk en de Heer Jezus. Vandaar dat die link niet rechtstreeks getrokken wordt. Nou, de vorige kerk was Philadelphia en deze kerk heet Laodicea. Nou, wat zou je als verschil kunnen zien? Philadelphia heeft niets behalve het woord en de Heer Jezus. Ja, ze waren arm, maar ze hadden het woord, dat hebben ze bewaard. En ze hadden de Heer Jezus. Deze gemeente, Laodicea, heeft alles behalve het woord en de Heer. Financieel gezien hebben ze alles. Ontzettende welvarende tijd. Maar qua geloof hebben ze niets. Dus dat is het contrast tussen die twee kerken. Nou, laten wij beginnen bij vers 14. We weten nu wat over de achtergronden. En dan zegt de Heer Jezus en schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dat is weer, de engel is weer de voorganger zoals we met elkaar hebben afgesproken. Wie die voorganger is geweest, weten we niet. We weten wel dat die gemeente historisch heeft bestaan. Dat weten we vanuit de Bijbel, maar ook vanuit andere vanuit Colosse weten we het. Dus die gemeente heeft echt bestaan. Nou, hoe die ontstaan is, ik heb twee mogelijkheden gegeven. Of door Paulus, een invloed van Paulus, of door Epaphras. Ik kan niet 100% zeggen, zo en zo zit het. Maar zo zou het gebeurd kunnen zijn. Nou, dan gaat Jezus zich voorstellen. Dan gaat hij zich presenteren. En dat doet hij heel opvallend. Dan zegt hij, dit zegt de Amen. Dit is de enige keer in de Bijbel dat Amen als naam wordt gebruikt. Ja, de enige keer in de Bijbel dat Amen als naam wordt gebruikt. En wat betekent Amen? Nou, Amen betekent vast en zeker, wis en waarachtig. En Amen heeft ook iets in zich van, dit is het laatste woord. En dit is ook het laatste woord. Want na Laodicea komt de gemeenteopname. Dus dit is de laatste keer dat de Heer Jezus in deze context tot de gemeente spreekt. En dan is het over. Dan is de gemeente boven en dan gaat het hier op de wereld verder met de naam christenen uit Thyatira, de naam christenen uit Sardes en de naam christenen uit Laodicea. Dat gaat gewoon door naar de gemeenteopname. Dus de Amen. Hij stelt zich voor als de Amen en hij zegt de getrouwe en waarachtige getuige. Dat kunt u ook lezen in hoofdstuk 1 vers 5. Hoofdstuk 1 vers 5. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Dus de Heer Jezus noemt zichzelf de getrouwe en waarachtige getuige. Nou, getrouw betekent dat Jezus van zichzelf zegt, je kunt van mij op aan. Mijn ja is ja, mijn nee is nee, wat ik beloofd heb, dat doe ik. Zijn profetieën in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, zullen allemaal 100% uitkomen. Hij is te vertrouwen. Hij is de getrouwe en waarachtig. Waarachtig wil zeggen zuiver, eerlijk, oprecht. Dat wat hij zegt klopt met wat hij doet. Dat is waarachtig, dat is zuiver. Dus de waarachtige getuige. En dan zegt hij van zichzelf het begin van de schepping Gods. Het begin van Gods schepping. Er staat hier niet dat hij de eerste schepsel is. Nee, hij is het begin van de schepping. De bestaansreden voor alles wat bestaat. En hij is zowel de schepper van alles wat we om ons heen zien, als de schepper van de gemeente, als de schepper van de gelovigen. Kijkt u maar even mee in Kolossenzen 1, vers 15 tot en met 17. Kolossenzen 1. Dus hij is de schepper, het begin van Gods schepping, de unieke. In Kolossenzen 1, vers 15 tot en met 17. Hij, Christus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene, dat wil in deze context zeggen de unieke. Er is niemand zoals hij. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem, of in hem, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dus alles is door hem en ter ere voor hem geschapen. Hij is voor alle dingen. Dus voordat er nog maar iets was, was hij er al. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen in hem. Dus het bestaan van alle dingen is afhankelijk van zijn macht. Dus dit is het begin van Gods schepping. Zo kun je dat lezen. En hij is ook de schepper van de gelovigen. Kijkt u maar even mee in Openbaring 3, vers 1. Openbaring 3, vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. De Heer Jezus heeft de volle beschikking over de Heilige Geest en hij zendt de geest hoe hij het wil, zegt Johannes 3. Hij zendt de geest hoe hij het wil en als hij de geest zendt, worden mensen wederom geboren. Als hij zijn geest zendt, komen mensen tot geloof. Dus hij is degene van de schepping van het heelal, maar ook de schepper van de gemeente, de schepper van de gelovigen. Nou, op die manier stelt hij zich voor. En dan gaan we door naar vers 15. Dan zegt hij, zoals de Heer Jezus dat in alle kerken zegt, omdat hij tussen die kerken is, hij is tussen die kandelaars en hij is... Hij slaat alles schade, er gaat niets aan hem voorbij. Hij signaleert alles en dan zegt hij, ik ken uw werken, ik weet wie u bent, ik ken uw werken en weet dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, ik ben op de hoogte van jullie situatie. Jullie zijn niet koud, jullie zijn niet ongelovig, zoals de kerk in Sardes, waarvan men dacht dat ze leefden. Ze hadden een reputatie dat ze leefden, maar ze waren dood. Daar lijken ze niet op, was het maar zo. En ze zijn ook niet heet zoals de gemeente in Philadelphia, die helemaal vol was van de Heer Jezus. Dus ze zitten niet aan die dode kant en ze zitten niet aan die hete kant. Dat is wat hij hier zegt. En dat is ook weer het verhaal van dat water. En als je niet koud bent en niet heet, dan zit je in een situatie dat je onverschillig bent. Dat je alles maar blauw laat. In een situatie dat je je niet meer durft uit te spreken. In een situatie dat je niet meer echt voor hem opkomt. Het is smakeloos. En ik zei het al, dat water, dat kwam uit Hierapolis. Alleen dat water, dat werd dus steeds lauwer. Alleen in die leiding waar dat water in vervoerd werd. Het was geen dichte leiding, het was een open leiding. En daar werden ook... aan het heidendom werden heel veel offers geofferd. En dat afval van die offers kwam ook in dat water. Zo ging dat in die tijd. Je had ook wolindustrie vanwege die schapen. En die schapen waren natuurlijk vet. En dat moest ook gewassen worden. En dat gaf ook afval. En dat kwam ook in dat water terecht. Dus het water werd lauw, werd vies, werd smerig. En kwam daar uiteindelijk aan. En het was goor. Het was echt heel erg vies. Vandaar dat de Heer Jezus ook zegt in vers 16. Maar omdat u lauw bent. En dit is de enige keer in het Nieuwe Testament dat dit woord voorkomt. Dus omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Nou, het spuwen is zwak vertaald. Eigenlijk staat er over mijn nek gaan. Braken. Dat staat er eigenlijk. Dus doordat zij onverschillig waren, lauw waren, niet voor de Heer Jezus gingen, braakt hij ervan. Gaat hij ervan over zijn nek. Waren ze maar hartstikke ongelovig, dan wist hij waar hij aan toe was. Of waren ze maar net zo vol als Philadelphia. Maar nu is het niets. Is het niets. En hij braakt ervan. En eigenlijk spreekt er een afkeer uit. De Heer Jezus heeft er een afkeer van. En als je ergens van moet braken, dan heb je daar een afkeer van. Nou, dat is wat hij hier zegt. Dit waren mensen die neutraal wilden blijven, die wilden op de vlakte blijven, die wilden altijd diplomatiek blijven, maar die kwamen niet echt voor de Heer Jezus uit. Dus hij braakt ervan. Nou, en dat is natuurlijk heel heftig. Dat is natuurlijk ontzettend heftig. En dan gaat hij in vers 17, gaat hij laten zien dat deze mensen totaal geen zelfreflectie hebben. Totaal geen zelfinzicht. Dan zegt hij, want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Ze hadden daar een cultuur dat ze goed voor zichzelf konden zorgen. Ze hadden de Romeinen ook niet nodig in die stad. En dat was ook een beetje in die kerk, was diezelfde cultuur, was doorgedrongen. En ze vonden dat ze het gemaakt hadden. En ze hadden financieel, hadden ze het heel erg goed. En daar lieten ze zich op voorstaan. Daar lieten ze zich op voorstaan. En ze waren tevreden met hun leventje. En ik moet ook denken aan Hosea 12 vers 9... Hosea 12, vers 9. Dus ze waren zelfgenoegzaam. Ze zagen het niet van zichzelf. Hosea 12, vers 9. Nog zegt Efraïm, al ben ik rijk geworden, al heb ik voor mijzelf vermogen verworven, in al mijn inspanningen vinden ze bij mij geen ongerechtigheid die zonde is. Nou, uit de context blijkt wel dat daar niets van klopt. Dus zij, Efraïm, had ook geen zelfinzicht. Als u het Bijbelboek Maleachi leest, in Maleachi heb je 6 twistgesprekken. En in al die twistgesprekken verplaatst God zich in het volk. En God heeft een soort stelling. En dan reageren de mensen in Maleachi van, het gaat toch wel goed? We proberen toch redelijk dicht bij u te leven. En dan legt God uit, jullie snappen niet hoe je bezig bent. Jullie hebben totaal geen zelfinzicht. Dus naar wat voor kerkje ook gaat, wees alert en heb zelfinzicht. Als je je nooit verootmoedigt, als je nooit opnieuw tot bekering komt, als je nooit opnieuw op je knieën gaat, als je nooit eens baalt van jezelf, en dan kun je je afvragen, heb ik dat nog wel? Doet die geest dat nog wel in mij? Ja, die reflectie, werkt dat nog in mij? Ik las in een boekje het volgende voorbeeld. Een boekje van Ger de Koning, iemand die hele goede naslagwerken schrijft. En hij vertelt het volgende verhaaltje. In een gebouw van een Engelse gemeente werd vele jaren geleden door toegewijde gelovigen een bordje opgehangen met Only Jesus. Alleen Jezus. Hieruit bleek hun grote liefde voor hem. Na vele jaren verdwenen er 3 letters. Die vervaagden, dat heb je soms. En de letters yes, die verdwenen. En toen bleef er alleen nog maar staan, only us. Nou, en zo kan het gaan in ons leven. En in dit boekje las ik het volgende. Dr. J.H. Bavink zegt in zijn boek, en het voortwentelen der eeuwen, zulke een ontmaskering hebben we allen van tijd tot tijd nodig. We moeten eens door elkaar gerammeld worden, dat alles in ons binnenste schudt en wankelt. Willen we eindelijk eens tot de ontdekking komen hoe door en door gevaarlijk we eigenlijk wel leven. Dus wij hebben deze boodschap van Laodicea hebben we allemaal nodig. Ik ook. We hebben het allemaal nodig om af en toe flink door elkaar gerammeld te worden en opnieuw ontdekt te worden aan onszelf. En het is niet zo dat conventionele christenen kunnen net zo goed lauw zijn als andere christenen. Die lauwheid zit hem niet alleen maar in de vormen die je aanhoudt. Die lauwheid zit hem ook vooral in je hart. Dus het is goed om daarin ook naar jezelf te kijken. Heel erg heftig. En Jezus die kotst daarvan. En zij hadden dus zelf niets door. En ik ben al heel wat situaties tegengekomen. En ik heb gelukkig een vrouw die geestelijk kritisch naar mij kijkt. Dat is mijn redding. Die Heer Jezus is mijn redding, maar zij is mijn tweede. Maar soms maak ik mensen mee die al heel lang gelovig zijn en die bepaalde manco's in hun geestelijk leven hebben, manco's van hoogmoed, en die, waar ze nooit mee geconfronteerd worden. En als niemand dat doet, blijven ze leven zoals ze leven. Dus die zelfreflectie is enorm belangrijk. Nou, dan zegt Jezus hier, maar in vers 17, maar u weet niet dat u juist, en nu heeft de NBG-vertaling, die gebruikt hier, dat is wel vrij belangrijk, die gebruikt hier een lidwoord de. Dat staat niet in de herziene Statenvertaling, maar eigenlijk staat het dus, u weet niet dat u juist de ellendige. Dus het wordt benadrukt. Door dat lidwoord wordt het benadrukt. En hij noemt ze de ellendige, de beklarenswaardige, de arme, de blinde, de naakte. Dus door dat lidwoord, wat er in het Grieks ook staat, wordt hun negatieve situatie benadrukt. En het eerste woord wat hier wordt gebruikt, dat is ellendig. En in dat woord, daar zit iets in, heb ik gelezen, in dat Griekse woord, van eeltvorming. Van eeltvorming in de zin van, je kunt op een gegeven moment zoveel eelt in je ziel hebben, dat je niet meer scherp naar jezelf kijkt. Zo legt een schrijver dat uit. En dat vind ik wel mooi gevonden. En deze eerste twee woorden, die dus de gemeente duiden, zijn algemene woorden om hun geestelijke miserabele situatie te laten zien. Dus ellendig en beklagenswaardig. En beklagenswaardig kun je ook vertalen met deerniswekkend. Of meelijwekkend. En dan gaat hij 3 woorden gebruiken die hij daarna verder uit gaat werken. Dus dan gaat hij drie woorden gebruiken die hij verder uit gaat werken. En wat ook wel opvallend is, dat hij steeds begint in vers 15, maar ook in die andere brieven. Ik ken uw werken, ik weet van u. En hier keert hij het om en zegt hij, jullie weten niet. Dus ik weet, ik weet, ik weet. En hier keert hij het om en zegt hij, jullie weten juist niet dat je ellendig, arm enzovoort bent. Dus hij duidt hier de geestelijke armoe. Nou, dan gaat hij eerst dat woordje arm uitwerken, dat ze geestelijk arm zijn. En dat doet hij dan in vers 18. En dan zegt hij, ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouten door het vuur, opdat u rijk wordt. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouten door het vuur, opdat u rijk wordt. Wat wil de Heere Jezus? De Heere Jezus stelt hier een diagnose. En de Heere Jezus verlangt ernaar. Dat blijkt ook straks wel hoe teder die klopt. De Heere Jezus heeft deze mensen niet afgeschreven. Nee, de Heere Jezus doet er alles aan om ze opnieuw voor hem te winnen. Ook al braakt hij van ze, hij wil ze heel graag opnieuw winnen. Hij wil ze heel graag dat hun ogen geopend worden. Je kunt een huwelijk hebben en een partner kan dingen hebben uitgehaald waar je van walgt. En toch kan daar ook die tedere liefde blijven. Nou, zo is het bij de Heere Jezus. Aan de ene kant walgt hij van deze mensen, dat ze zo van hem zijn afgedwaald, dat ze zo lauw zijn geworden. Maar toch is daar nog ook steeds de kloppende en de liefdevolle en de tedere Heere Jezus die ze terug probeert te winnen. Hij is beide. Nou, eerst over dat goud. Ik raad u aan dat u van mijn goud koopt, gelouten door het vuur, dat u opnieuw rijk wordt. Ze hadden daar heel veel goud. Ze hadden daar het beste goud. En het goud wat de Heer Jezus hier bedoelt, hij wilde dat zij de nutteloosheid gingen zien van hun geld, van hun goud, en dat ze het goud van de Heer Jezus zouden gaan kopen. Kijkt u maar even mee in Jesaja 55 vers 1. Jesaja 55 vers 1. Dus hij wilde dat ze hun eigen dunk zouden inleveren en Gods goud van genade zouden ontvangen. Dat is wat hij wil. Jesaja 55 vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom koopt en eet. Ja, kom koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Dus hij wil zo graag dat ze het goud van de Heer Jezus gaan zien. En ik geloof dat vers 18 niet betrekking heeft op de gelovigen, maar vooral op de Heer Jezus. En de Heer Jezus is gelouterd door het vuur. De Heer Jezus is een enorme diepe weg gegaan door te sterven aan een kruis. Hij heeft ook door zijn lijden gehoorzaamheid geleerd. Hij is een hele diepe weg gegaan. En hij heeft het oordeel gedragen. Dat is het goud. Dat is het goud. En hij wil dat ze dat weer gaan zien. U kent misschien wel het voorbeeld van die brand die er ergens was uitgebroken. En die boer die zag dat. En die brand die kwam steeds dichterbij er. En het werd gevaarlijk en iedereen was op de vlucht. En die boer die zag dat gebeuren. En die liep naar zijn hooiveld toe waar die brand nog niet was geweest. En hij stak het hooi in de brand. En het fikte helemaal weg. En toen ging hij daar op dat stukje wat helemaal was afgebrand, daar ging hij zelf staan. En heel veel andere mensen die kwamen bij hem staan. En toen kwam dat vuur steeds dichter en dichterbij er. En het sloeg dat stukje over. Want daar was dat vuur al geweest. Het goud is dat wij allemaal vluchten naar Gogolta. Daar is het oordeel gedragen. Daar heeft hij alles gedaan en dat is het goud voor ons. En als we daar naartoe vluchten, als we op die grond gaan staan, dan gaat het oordeel langs ons voorbij. maken we de grote verdrukking niet mee, worden we opgenomen, mogen we voor altijd bij hem zijn. Maar we moeten wel vluchten naar Golgotha. We moeten wel vluchten naar Golgotha, dan gaat het oordeel aan ons voorbij. Dat is het goud. En hij wil dat ze dat goud weer gaan pakken. Het tweede woordje wat hij uitwerkt, is naast dat arme, is het blinde. En dan zegt hij in vers 18, en witte kleren opdat u bekleed wordt, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Het gaat hier niet over de witte kleren waar we de afgelopen keren over hebben gesproken. Over de eeuwigheid. Over die kleding gaat het niet. Nee, hier gaat het over de kleding die je krijgt als je tot wedergeboorte komt. Die kleding, kleding van gerechtigheid. Kijkt u maar eens even mee in Jesaja 61, vers 10a. Jesaja 61... Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Als je geknield hebt bij het kruis van Golgotha, dan heb je de kleding van zijn gerechtigheid aangedaan. En dat wil hij. Dat die mensen daar in Laodicea, dat ze opnieuw tot inkeer komen. En dat ze die kleding van gerechtigheid, dat ze die zich aan laten doen. En dan wordt hun naaktheid bekleed. En ik zei jullie al, de mensen daar die liepen in zwarte kleding. De kleding van die schapen en dat was de mode daar. En dat wordt hier vergeleken met die naaktheid. Maar als je de Heer Jezus... als je voor hem kiest en je wordt wederom geboren, dan krijg je die kleding van gerechtigheid, die witte kleding. En die gunt hij die mensen. En het derde woordje wat hij uitwerkt is hun blindheid. En dan zegt hij, zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zelf kunt zien. Er was daar in die tijd, hadden veel mensen last van hun ogen. En ze kwamen van heinde en ver naar Laodicea om geholpen te worden. Maar ook al werd je met goede ogenzalf en goede artsen behandeld, het zal je nooit geestelijke ogen geven. En hij wil dat ze geestelijke ogen krijgen. Dat ze de Heilige Geest ontvangen. Dat ze de zalving van de Heilige Geest ontvangen. Dat de Heilige Geest in hun leven komt en het voor het zeggen heeft in hun leven en dat ze de dingen gaan zien in geestelijk perspectief. Dat wil hij. Daar verlangt de Heere Jezus naar, opdat ze het echt zullen zien. En nadat hij dit heeft uitgewerkt als een soort diagnose, om ze te prikkelen, om ze als het ware te laten zien wat er moet veranderen, vat hij dat samen in de woorden van vers 19. En dan zegt hij, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. Die corrigeert hij en bestraf ik. Die voedt hij op met een strakke hand. Dat is wat hier staat. Wees dan ijverig en bekeer u. Liefde en terechtwijzing gaan samen. Als je als vader van je kinderen houdt, dan wijs je ze ook wel eens terecht. En dan geef je ze ook wel eens een standje. En dan waarschuw je ze ook, juist omdat je van ze houdt. Nou, zo is het met de Heer Jezus ook. Hij heeft deze gemeente in Laodicea, hij heeft ons in de eindtijd, hij heeft ons lief. Maar hij ziet dat er een lauwheid is. En daarom wijst hij ons terecht. Niet om ons te pesten. Niet om de Zwarte Piet ons toe te spelen, maar juist vanuit liefde. Juist opdat wij het weer gaan zien. En dan in vers 20. Dat vers heeft mij de afgelopen dagen heel erg aangeraakt. Ik zie daar zoveel tederheid in van onze zaligmaker. En dan zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop. In die tijd, de Romeinse ambtenaren, die konden zich overal gastvrijheid verschaffen. Een Romeinse ambtenaar kon bij elke onderdaan binnenkomen en gewoon zeggen van, jullie moeten mij hier nu welkom heten. Ik kom nu een tijdje hier bij jullie wonen, of ik eet met jullie mee. Zo kon dat. Die kon zich gewoon dwingend kon die zich binnenpraten. Die autoriteit had hij. Nou, zo doet Jezus het niet. Op die manier doet Jezus het niet. Maar het is wel heel goed dat we beseffen dat Jezus buiten staat. Zonder dat de mensen het zelf weten. Denk daar eens over na. Jezus staat buiten je kerk. Dat is hier het geval. Hij staat buiten de kerk in Laodicea. En de mensen hebben dat, die hebben die diagnose niet over hunzelf gesteld. Ze hebben het niet door. Maar Jezus staat buiten de kerk. Jezus staat buiten de kerk. En het is goed dat we ook kijken naar de kerken waar we zelf onderdeel van zijn. Het zou toch heel verdrietig zijn. Als Jezus buiten de kerk is komen te staan zonder dat we het zelf beseffen. Jezus staat hier buiten de kerk en ze hebben niet door dat hij is weggegaan. Ze hebben het niet door. Want lauwheid gaat niet van het een op andere moment. Lauwheid gaat door de tijd heen. Ze hebben het niet door en dan staat er, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort. Hier zie je het aandringen van de zaligmaker. Hij spreekt en hij klopt. Als je ergens binnenkomt en je klopt. Je komt via de achterdeur binnen ergens. Je klopt en je zegt volk. Nou, Jezus doet hier twee dingen. Hij klopt en hij spreekt. De tedere zaligmaker wil zo graag weer binnenkomen bij deze kerk die lauw is geworden. Hij schrijft ze niet af, hij wil binnenkomen. Vandaar dat hij klopt en dat hij spreekt. Zo is onze zaligmaker. En hier zie je ook de begeerte van onze zaligmaker. Het verlangen om deze mensen voor goed te winnen. Ze zijn hem kwijtgeraakt. Hij staat buiten.